En het mooiste was, jullie zaten in de commissie de voorstelling met drie mannen
Goedenavond allemaal. Welkom bij het ronde tafelgesprek van de commissie Woonomgeving. Ik wil met u als eerste naar de vaststelling van de agenda gaan. Zijn er nog wijzigingen die we moeten doorvoeren? Niet? Dan is die bij deze vastgesteld. Dan ga ik met u naar het vraaghalfuurtje. En dan wil ik als eerste meneer Goos het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mag ik mijn beide vragen aan één stellen? Of heeft u het liefste dat ik eerst de ene doe, antwoord van de wethouder krijg en dan de volgende?
Ja, stelt u ze maar even één voor één.
Ja, nou ja, het staat op de agenda hier. Mijn eerste vraag gaat over de N50, het traject hier Ens. Emmeloord, Bomenweg, waar het viaduct zou komen. Voor zover ik weet is de bezwarentermijn is achter de rug. Alleen ik hoor niet zoveel meer. En eigenlijk ben ik wel zeer benieuwd hier naar de planning en de stand van zaken. Hier, wanneer als het ware de eerste schop in de grond gaat om uiteindelijk de verbreding te bewerkstelligen.
Dan geef ik de wethouder de heer Poppen het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de planning op schrift staan en het is allemaal wat uitgesteld, dat klopt. We hebben vorige week nog gesprek gehad met Rijkswaterstaat en de gedeputeerde Jaap Lodders. Maar het ontwikkelt zich voorspoedig. We zitten nog wat te tobben over de financiën, zoals gewoonlijk. Maar de planning is dus iets uitgelopen. Maar het komt goed. En ik zou het wel plezierig vinden om die planning, die tijdsplanning, even aan de commissie te doen te komen. Dan heeft ieder een helder overzicht van wat wanneer te gebeuren staat.
Misschien kunt u nu al zeggen van wanneer u verwacht dat we daadwerkelijk aan de slag gaan.
Nou, daadwerkelijk aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat het eind 2014, begin 2015 het werk gereed is. Ja.
En op welke termijn kunt u de planning doen toekomen?
Deze week.
Dank u wel. Meneer Goos, uw tweede vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vorige commissievergadering heb ik een vraag gesteld over snippergroen. En hier bij de nieuwsbrief staat ook de beantwoording hier van een aantal vragen hier door het landelijk apparaat. En juist naar aanleiding van die beantwoording heb ik toch nog een vraag. En dat is wel de volgende van... Naar aanleiding van die beantwoorden begin ik een beetje te twijfelen. En mijn vraag is dan ook hier of de regels, dan wel de voorwaarden, generiek voor al onze inwoners universeel zijn of niet?
Meneer Poppen.
Ik denk dat je het zo kunt stellen. Ja, ik moet er een beetje op lachen. Want ik heb het idee dat wij wel eens wat langs elkaar heen praten. Elkaar niet goed begrijpen. Daarom hebben we ook aanstaande woensdag een afspraak staan. Om nog eens even te kijken van begrijpen wij elkaar goed. Maar uiteraard zijn regels zijn voor inwoners gelijk. Alleen wijken, daar zit wel wat verschil in. En dat staat ook in de beantwoording. Emmelhaag is anders opgezet dan andere wijken in Emmeloord. Daar loopt het eigen groen van de mensen tot aan de straat. Maar ja, ik zou zeggen, laten we proberen elkaar woensdag nog eens even recht in de ogen te kijken of we elkaar goed begrijpen, ja of nee. En of de opmerking, ja, waar u eigenlijk al een paar keer op teruggekomen bent, van hoe gaat het nu met het snippergroen? Gaat dat goed? En nou, ik denk dat het goed is dat we daar eens even helder over doorpraten, ook aan de hand van een aantal wijken of casus die er zijn, om te kijken of we doen wat u graag wilt.
Voldoende, meneer Goos?
Ja, dat is volgens nog voldoende. Ik wacht het woensdag wel af.
En u legt de commissie daarna in wat van antwoord u heeft gekregen. Dat is misschien voor de rest ook wel plezierig.
Ja.
Okay. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Soelman.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag in zaak de paardenbakken. Daar heeft de Raad van State een uitspraak over gedaan. In het voordeel van het college weliswaar. Daarmee gefeliciteerd. Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat paardenbakken in voortuinen van arbeiderswoningen niet zijn toegestaan. En de CDA wil dat het college aanvullend beleid opstelt. Of zo spoedig mogelijk deze zaak regelt via bestemmingswijziging. En we hebben hier eerder om gevraagd, daarom mijn vraag. Hoe gaat het nu verder? Komt er nu beleid op het gebied van paardenbakken om problemen in de toekomst daarmee te gaan voorkomen? Daar zou ik straks graag een reactie op willen. En nog een aanvullende vraag, ook naar aanleiding van die paardenbakken, was er een krantenartikel. En in de krant lezen wij dat er ook kritisch gekeken gaat worden naar andere bouwwerken in voortuinen, mogelijk met handhavend optreden. En mijn vraag is, hoe moeten we dit zien? Het is toch niet de bedoeling dat het college nu een heksenjacht gaat ontketenen op alles wat jaren bij mensen in de voortuin staat en waar niemand een probleem mee heeft, niemand over klaagt of anders gezegd. Gaat het college nu op zoek naar problemen die er nog niet zijn? En als slot het CDA is van mening dat kleine bouwwerken waar niemand last van heeft, mogelijk moeten zijn. En daarom mijn laatste vraag. College, bent u bereid om ook op dit punt beleid te maken waar rekening gehouden gaat worden met de wensen van de bewoners?
Dank u wel. Ik zit even te twijfelen, want volgens mij heeft de heer Schutte al zijn antwoord gegeven, maar ik zie dat de heer Vermeulen het antwoord gaat doen.
Nou, terecht dat u dat opmerkt, want inderdaad vergunningen, dat is wethouder Schutte, handhaving ga ik over, maar we hebben net even contact gehad. Ik probeer de antwoorden te geven, mocht ik niet volledig zijn of niet juist, dan ontbreekt gewoon wethouder Schutte mij. En vergunningen is namelijk leidend in dit geval, zoals u weet. Een handhaving gaat niks anders over het handhaven van de verstrekte vergunning en de uitvoering daarvan. Hoe gaat het nu verder? Hè? Komt er nou beleid met betrekking tot paardenbakken om problemen in de toekomst te voorkomen? Nou, we hebben de uitspraak van de Raad van State zorgvuldig bestudeerd. En het blijkt dat voor een komend bestemmingsplan dat wat betere regels en wat strakkere regels geformuleerd moeten worden in de bestemmingsplan. Maar voor de bestaande bestemmingsplannen, daar is het denk ik duidelijk, want dan kunnen we verwijzen naar de uitspraak van de Raad van State en daar staat duidelijk in wat wel en wat niet mag. Dus wij hoeven eigenlijk niet met grote spoed een bestemmingsplanwijziging voor die arbeidswoningen door te voeren. Dus het bestaande, dat kan afdoende gehandhaafd worden en bij de nieuwe gaan we met een strakkere regel komen. Dan de tweede vraag van gaan we nou een heksenjacht ontketenen? Nou, los van het feit dat we daar natuurlijk ook geen mensen voor hebben. U moet het persbericht zien als toch het afgeven van een signaal. En ik Het spijt me, dat is een beetje ongelukkig overgekomen. Want het lijkt net alsof we inderdaad daar eens even stevig tegenaan gaan. Dat is zeker niet de bedoeling. Wij gaan wel in extreme situaties gaan wij kijken wat kunnen wij daaraan doen. Maar we zijn daar bezig om dit te inventariseren. Dat zit in ons reguliere handhavingsuitvoeringsprogramma, zoals wij dat noemen. Maar wij zijn bezig op dit moment om te kijken, misschien moeten we een beleidsregel, hè, wat kan wel en wat kan niet, een beleidsregel opstellen voor schifting tussen de extreme gevallen en de gevallen waarvan u ook al zegt van nou laat maar zitten, dat is allemaal niet zo belangrijk. Dus u krijgt van ons in deze dagen een ontwerp van een beleidsregel en daar kunnen we eventueel nog over discussiëren. Dus het heeft aandacht, maar op dit moment moeten we voor die overige bouwwerken, andere bouwwerken, niet in paniek raken. Het is overigens wel zo, en daar hecht ik toch aan, het kan geen kwaad om af en toe de bevolking eens te laten wijzen op het feit dat, hè, zeker in nieuwe gevallen, mensen plaatsen in de voortuin van de arbeidswoning misschien een te groot object. Ja, ze moeten zich realiseren dat dat natuurlijk wel aan vergunningen en aan regels onderhevig is. En het kan geen kwaad om daar af en toe eens op te wijzen.
Voldoende, meneer Schulman. Dan mag u uw volgende vraag stellen.
Ja, die volgende vraag gaat over de Stadsraad. En dat is ook naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Bestemmingsplan de Deel die is nu goedgekeurd. Dat betekent dat er groen licht is om te starten met de bouw. Wat het CDA betreft moet dat nu zo snel mogelijk gebeuren. Liever vandaag dan morgen. Het hele proces heeft eigenlijk al veel te lang geduurd. En daarom eigenlijk de volgende vragen. Eerst, is er contact geweest met Provas over de start van de bouw? Twee, zo ja, wat is daarvan het resultaat? En zo nee, waarom niet? De laatste vraag hierover is, het CDA hoopt dat de BAN en de gemeente vanaf nu constructief met elkaar in gesprek gaan. Ik denk daarbij ook aan de BAC, hè, waar al eerder over gesproken is, de brandsadviescommissie. En de vraag is, heeft het college al een gesprek gehad met de BAN over de voortgang? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik de heer Tuininga ook even vast het woord geven, omdat hij ook op dit onderwerp vragen heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aansluiting daarop, denk ik. Wij nemen als Politieke Unie aan dat er veel overleg is tussen de gemeente en Provast op dit moment. Ook naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. En we hebben een aantal vragen in de SOC. Daar moesten we 2 maanden na goedkeuring, bestemmingsplan, bouwvergunning, bouwrijp opleveren. Hoe staat dat op dit moment? Wordt de grond afgenomen nu het bestemmingsplan definitief is? Oftewel, gaan we geld vangen? Eventueel, als dat wel gaat duren, hebben we dan eventueel een rentecompensatie afgesproken? Hoe ver is de gemeente met zinken? Dat gebouw dat staat ook altijd nog op de deel. En dat is van de gemeente, volgens mij. En wie is er nou bepalend voor het traject op dit moment? Is dat de gemeente of is het Provast? En ook naar aanleiding, of dezelfde vraag eigenlijk die de heer Schulman stelde. Hoe lang kan Provast de bouw uitstellen en gokken op economisch herstel? Is dat een kwestie van maanden of jaren? En wat zijn de drukmiddelen die we eventueel als gemeente hebben? Bent u het met de Politieke Unie eens dat we nu een bestemmingsplan hebben op het duurste stukje grond van Emmeloord, terwijl we er op dit moment niks mee kunnen? Dat zijn de vragen tot dit moment.
Dank u wel. Dan wil ik de wethouder, de heer Ruijver, ook het woord geven.
Nu zou hij het woord doen. Ja, ik moest 2 keer drukken, werd mij gezegd de eerste keer en inmiddels doet hij het. De veronderstelling van de heer Tuininga dat er regelmatig contact is tussen de gemeente en Provast, en dat is meteen het antwoord op de vraag die de heer Schulman mij stelde, is de juiste, uiteraard. Er is gedurende dit hele proces vrijwel permanent en intensief contact tussen de gemeente en Provast, want we zijn samenwerkingspartners in deze. Geldt overigens ook heel concreet over de situatie rondom die ontstaan is naar aanleiding van de, vind ik overigens verheugende uitspraak van de Raad van State. Wij hebben daar eerste verkennende contacten over gehad. En aanstaande vrijdag is de eerste formele stuurgroepvergadering na de uitspraak van de Raad van State, waarin we Provast eigenlijk de vragen die meneer Schulman zich stelt in welk tempo en wanneer en hoe gaan we dat nou plannen aan de orde zijn. Ik hoop daar ook zoveel mogelijk concrete antwoorden op te krijgen. Ik ga daar zo meteen, naar aanleiding van de vragen van meneer Tuinen, ga nog even wat nader op in. Maar ja, de contacten zijn er geweest. En aanstaande vrijdag gaan we onmiddellijk proberen zoveel mogelijk zwijgers met koppen te slaan. Vanaf het moment dat de Raad naar aanleiding van het rapport Zijn Post ook een uitspraak deed over de wenselijkheid van het toekomstig beleid centrummanagement, u zegt BAK, maar het is iets breder dan dat centrummanagement, zijn wij ook de hele tijd in gesprek met de BAN geweest over de wijze waarop je dat ze het traject zou moeten vormgeven en de wijze waarop zij zouden willen kunnen participeren in dat traject. Ook nu weer staan daarvoor vervolgafspraken gepland. Daar moet ik iets bij zeggen, want voor beide trajecten, maar zeker ook voor de deelname van de BAN aan dat centrummanagement geldt natuurlijk in hoge mate dat iedereen een beetje zat te wachten op de vraag van wat gaat de Raad van State nou eigenlijk zeggen? En de uitspraak van de Raad die van State geeft uiteraard mede richting aan de manier waarop mensen en de snelheid waarmee mensen willen participeren in een vervolgtraject. Nu ligt die uitspraak er en nu is er ook in alle reden, denk ik, om daar fors waard mee te maken. Ik heb dat ook overigens in de persoonlijke contacten die ik met vertegenwoordigers van de BAN, waarmee ik regelmatig contact heb, inmiddels gezegd dat ik in elk geval vind dat we daar met elkaar ook in dat vervolgtempo moeten maken. En ook daartoe staat overigens binnenkort een 1-op-1 gesprek gepland. En er staat ook een vervolgsessie met het bureau Zijn Post erbij gepland om ervoor te zorgen dat we dat echt handen en voeten geven. Laat ik nou deze plek gebruiken door even te reageren op wat de BAN ook heeft gezegd in de pers. Want daar werd gezegd van we willen eerst uitspraken bestuderen en kijken wat de consequenties zijn en ons dan bezinnen op. Ik denk dat het niet anders kan dan dat de BAN consequent in lijn met haar eerdere opstelling, namelijk als er iets gebeurt in het centrum, dan moet dat op een verantwoorde manier gebeuren. Niet anders kan dan participeren in dat proces van centrummanagement. Ik vind dat we ons niet kunnen permitteren, want ik heb u beloofd dat wij binnen een bepaalde periode daar ook mee aan de slag zijn. Ik vind dus dat we ons niet kunnen permitteren dat het lang duurt. En ik vind dus dat de BAN met alle recht die ze hebben om goed na te denken en goed te kijken naar wat ik nu gezegd is, eigenlijk ten spoedigste zou moeten en kunnen participeren in dat vervolgtraject. En ik ga ze ook letterlijk in dit soort bewoordingen vertellen op het moment dat ik ze, ik dacht volgende week ontmoet in een formele setting. Maar nogmaals, het kan voor hun geen verrassing zijn, want ik heb het ze in de 1-op-1 contacten ook al wel gezegd. Meneer Tuinigga stelt een aantal vragen, onder andere het bouwrijp opleveren, het afnemen en het betalen, die ten nauwste samenhangen met de vraag wat de planning is die er voor ons en voor Provast in gezamenlijkheid uitrolt. Ik kan u daar op dit moment geen concreet antwoord op geven, want ik heb aanstaande vrijdag de eerste stuurgroepvergadering waar we met elkaar proberen om te kijken wat het antwoord op die vragen is. Ik wil wel in algemene termen ook daarover twee dingen zeggen. Eén, het heeft steeds in de bedoeling gelegen en daartoe zijn we ook de samenwerkingsovereenkomst aangegaan om op het moment dat er een goedgekeurd bestemmingsplan ligt te komen tot daadwerkelijke realisatie van de plannen op de deel. Twee, ik ga ervan uit dat nu die situatie ontstaan is, er dus ook gewerkt wordt aan een zo spoedig mogelijke totstandkoming van concrete bouwactiviteiten. En dan zullen wij aan de hand daarvan overigens vooruitlopend daarop bouwrijp moeten maken. En dan zal er ook concreet afgerekend moeten worden.
Ik neem aan dat in de SOC en ook de allonge daarop, dat daar een aantal afspraken vastgelegd zijn.
Nee, meneer Tuinigga, als u die gelezen hebt en dat hebt u, dan weet u dat daar in tijd geen concrete afspraken over gemaakt zijn. Anders dan dat er afgesproken is dat op het moment dat er een concreet vastgesteld bestemmingsplan ligt, gebouwd moet gaan worden. Nee, en dan kunt u schudden, maar dat is de feitelijke situatie.
Nee, maar dat wou ik dus aangeven. Dat wordt een probleem. De provers kennen een lengte van jaren, kennen ze afwachten.
Ik weet niet of dat een probleem wordt, want die conclusie is een als-dan conclusie die ik niet zou willen trekken, waarvoor ik ook geen enkele aanleiding heb gezien de eerdere contacten die we in het kader van de samenwerking, want dat is het met Provast hebben op dit punt. En alle veronderstellingen op dat punt, sombere veronderstellingen op dat punt, heb ik geen reden voor om die op dit moment met wie dan ook te delen. Overigens is het natuurlijk wel zo dat de afspraak afspraken zoals we ze tot nu toe hebben lopen, ook afspraken zijn over hoogte van de grondprijs die niet tot in lengte van dagen geldig zijn. Want op het moment dat we over de overeengekomen termijnen daarvan heen schieten, ontstaat er ook met betrekking tot de vraagprijs die we op de grond hebben liggen een andere situatie. En dat zou voor Provas best eens een reden kunnen zijn om heel ernstig over het tempo na te denken, roep ik dan maar even ondeugend. Hebben wij daar nou drukmiddelen in? Anders dan dat we wel een samenwerkingsovereenkomst hebben die ons tot elkaar verplicht, en anders dan dat we afspraken hebben met een bepaalde looptijd als het gaat om de betaling en de prijs die ervoor betaald wordt, hebben we die, denk ik, in concrete zin niet. Maar als Provas ervoor zou kiezen uit te stellen of tot een verandering van plannen te komen om welke reden dan ook, of tot een langdurig uitstel, dan zal ze dat aan ons moeten melden. En dan zullen we aan de hand van die concrete uitspraken, maar dat is echt een als-dan uitspraak, met elkaar moeten praten over de vraag welke consequentie ten aanzien van de samenwerkingen daaruit wensen te trekken. Ik heb geen reden om dat nu te veronderstellen. Ik ga ervan uit dat wij vrijdag met elkaar planningsafspraken maken en dat die planningsafspraken gericht zijn op een zo snel mogelijke realisatie. Nog één zin daarover, voorzitter. En ik heb het ook in de pers gezegd. Ook voor Provas geldt dat het uitstel wat werd veroorzaakt door de procedure bij de Raad van State en de onzekerheid die daarvan het gevolg is, de positie die zij hebben bij toekomstige huurders natuurlijk niet makkelijk maakte. Want je moet mensen overtuigen van het feit dat ze gaan huren in een nieuw te bouwen situatie, en je moet ervoor zorgen dat mensen daaronder ook een concrete handtekening zetten. En wie stapt daarin op het moment dat er boven de markt de onzekerheid hangt van die plannen gaan misschien wel helemaal niet door? En wie stapt daarin als de termijn waarop dat gaat gebeuren volstrekt onduidelijk is? En wie is er bereid tot het starten van concrete onderhandelingen daarover op het moment dat die onzekerheid aanwezig is? Het zijn volgens mij retorische vragen, want je kunt van serieus zaken doende mensen nauwelijks verwachten dat ze met dat perspectief tot een situatie komen waarin je toch concrete afspraken en tot handtekeningen komt. En dat is denk ik ook gewoon aan de orde geweest. En ik vind het dus ook niet meer dan normaal. En ik vind ook dat dat begrip moet blijven bestaan bij ons als gemeente, dat Provas de gelegenheid krijgt om nu de situatie definitief is en duidelijk is dat we gewoon kunnen bouwen, dat er een goedgekeurd bestemmingplan is. Ik vind het niet meer dan normaal dat we ze ook even de tijd gunnen om de contacten die ze tot nu toe hebben gehad ook om te zetten in concrete zaken. Want het gaat bij dit soort afspraken die je met elkaar moet maken natuurlijk gewoon niet van vandaag op morgen. Je kunt niet nu bij iemand op de stoep staan en zeggen van en ik wil nu je handtekening. Je zult dat proces van onderhandeling gewoon netjes moeten afronden. En dat begrip wil ik, los van het feit dat ik vind dat we snel moeten bouwen en dat het snel gerealiseerd wordt, dat begrip wil ik in de goede samenwerking die we samen met Provas hebben graag wel over eind houden. En dan is een laatste opmerking, voorzitter. Ik ben blij dat wij voor het duurste stukje van Emmeloord, want dat is het, waar we heel veel geld voor moeten vangen en waar we ook om zitten te springen, omdat we dat geld gewoon uitgegeven hebben met elkaar, aan overigens een prima verbetering van het centrum. Ik ben blij dat we op dat duurste stukje grond van de gemeente nu de helderheid hebben waar het college op aangestuurd heeft. En dat de Raad van State dus inderdaad geconstateerd heeft dat de lijn die we daarvoor uitgezet hebben gewoon een bewandelbare is. En eentje die ook uitvoerbaar geacht moet worden.
Dank u wel. Ik kijk nog eventjes naar meneer Soelman. Dus akkoord. Meneer Tuinenga.
Zou u ons na vrijdag zo gauw mogelijk op de hoogte willen stellen als raad?
De wethouder.
Ik beloof u dat zodra wij met elkaar uit dat planningsvraagstuk zijn en concreet voor onszelf een planning hebben, ik u daarvan op de hoogte stel.
Dank u voor deze toezegging. Dan gaan we naar de vraag van ONS.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie is nieuwsgierig naar de stand van zaken omtrent het aansprakelijk stellen van Provas, weer die naam, in zaken het Poldertoren debakel. Hoe staat het ermee?
Meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter, afgezien van het feit dat wij volgens mij op die vraag ook al wel schriftelijk en vrij uitgebreid antwoord hebben gegeven, zou ik bijna kunnen volstaan met daar naar te verwijzen. Maar dat zou lijken alsof ik geheimzinnig wil doen. Dat wil ik helemaal niet.
Als u al schriftelijk heeft beantwoord, dan mag u het van mij met twee zinnen afdoen.
Nou, dan is de zin wat mij betreft heel kort. Wij behandelen conform wat het college steeds heeft aangegeven. En wat in het juridisch advies aan het college verleend was opgenomen. De raad kende dat op het moment van besluitvorming. Dat is dat we eerst zorgen dat onze veters dicht zitten en zaak maken. Daar zijn we heel druk mee bezig. En op het moment dat dat het geval is, dan is er ook sprake van het zetten van concrete juridische stappen. Dat proces loopt volop.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Nijdam van de Partij van de Arbeid voor de vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze vraag gaan over de aanwezigheid van de vismogelijkheden in onze gemeente. Nou ja, even een kleine inleiding. Onze Noordoostpolder wordt zowel van binnenuit als buitenaf gezien als een waar visparadijs.
Ja, meneer Nijdam,
zijn we trots op.
Echt even kort, hè?
Dan. En dat willen we graag zo houden. Ik zei, ja, als u er tussendoor, dan duurt het nog langer. Maar goed, ik kom al bij de vragen, voorzitter. Is er in het verleden regelmatig overleg geweest om samen met de plaatselijke visvereniging optimaal te blijven streven naar goede en gevarieerde vismogelijkheden? Dat is de eerste vraag. De tweede is, heeft het college de afgelopen jaren rekening gehouden met de sterke vergrijzing van onze sportvissers in onze gemeente om zich gezamenlijk daarop te blijven inzetten voor een zo eenvoudig maar zo groot mogelijke toegankelijkheid van onze viswateren binnen onze gemeente? 3. Vernielen, onderhoud en verwaarlozen van de wezige vistijgers, wat gevaarlijk is voor vissers, is een trieste zaak. Is het college met ons van mening dat samen verantwoordelijkheid nemen een stap in de goede richting zou kunnen zijn? En de laatste vraag, voorzitter. Gaat het college stappen ondernemen tot meer samenwerking op voornoemde zaken om onze gemeente optimaal aantrekkelijk te houden voor een grote vrije tijdsbesteding als de sportvisserij? Nou, korter kan ik het niet zeggen. Ik denk binnen 1 minuut dat ik de vragen beantwoord.
Dank u wel. Nou, als de wethouder dan ook zo korte vragen kan beantwoorden, ben ik blij. Meneer Poppen.
Nou, voorzitter, ik zou heel kort kunnen zijn van de vragen die ik vanmorgen kreeg. Die waren van, heeft het college mogelijkheden voor de visplaatsen? Is er samenwerking met waterschap, visclub en gemeente? Nou, dat was echt visserslatijn, om het zomaar eens te zeggen. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Ik kan hier niks mee. Ik zal ze wel schriftelijk beantwoorden. Maar inmiddels heb ik vanavond een kwart vraag van meneer Nijdam gekregen. En dan zeg ik van ja, vraag 1, is er regelmatig overleg geweest? En dan zeg ik nee. Vraag 2, heeft het college rekening gehouden met de sterke vergrijzing? Nee, daar hebben we geen rekening mee gehouden. Want ik zie gelukkig ook veel jongere vissen. Vraag 3 is vernielen, onderhoud, stijgers enzovoort. Nou, er is mij niet iets bewust dat op dit moment stijgers er erg slecht bij staan. Er wordt ook regelmatig gerenoveerd. Maar als er... En dat is vraag 4. Als er vanuit de visclub samenwerking gezocht wordt om te kijken om tot zo optimaal mogelijke omstandigheden te komen, dan zeg ik van nou, in het kader van het passend organiseren zijn we er altijd toe bereid.
Nou, die waren kort beantwoord, meneer Nijman.
Heel kort en ook perfect beantwoord, want inderdaad, die eerste vraag die waren overigens niet van mij, maar goed, dat doet er even niet toe. Het gaat er even om van die vergrijzing. Dat heeft geen betrekking op onze vissen, maar het heeft betrekking op de vissers, op onze sportvissers. Even voor alle duidelijkheid.
Nou, bedankt voor uw aanvulling, meneer Nijdam. Maar ik denk dat de heer Poppen dat wel had begrepen. Dan zijn we door onze vragen half uurtje heen. En dan gaan we naar de presentatie van de structuurvisie en de bijbehorende MER. En ik kijk even naar de wethouder of de wethouder de aftrap wil geven of dat ik gelijk de heer Arnoldi het woord mag geven. De wethouder ziet.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou het op prijs stellen om kort even een aftrapje te doen. Tenminste, als het rumoer ook wat verstomt. Voorzitter, wij hebben toch wat behoefte. En dan heb ik het over beide mensen die in dit huis met structuurvisie en bestemmingsplan bezig zijn. Het is een hele tijd geleden dat wij het alweer gehad hebben over de keuzenotitie. U hebt hier en daar wat kunnen lezen, commissie. U hebt een memo gehad. Maar er zijn ook een aantal zienswijzen binnengekomen. En wij hadden toch behoefte om daar in een werksessie met u over van gedachten te wisselen. Ik wil een paar opmerkingen vooraf maken. Het proces loopt goed. Het duurt wel lang. Maar daar vertel ik u echt geen nieuws. Het heeft nu één keer ook veel tijd nodig. Wij hebben de zaak, de structuurvisie en de met name het MER, hebben we bij de commissie MER aangeleverd voor advies. En de commissie MER was, ik ga u straks iets aanvullen, zult u zeggen van hij praat nu met dubbele toon, maar dat is niet helemaal zo. De MER is zeer positief ontvangen. De MER-commissie heeft ook gezegd van goed werk, uitgebreid. Ze vonden het eigenlijk zo uitgebreid dat het eigenlijk bijna op niveau was voor een MER bij het bestemmingsplan. Dus dat scheelt dus later ook weer in het extra werk. Maar zoals een goede adviescommissie betaamt, hebben ze natuurlijk ook altijd wat opmerkingen. Daar gaat Maurice Arnoldi op in. Het heeft met luchtkwaliteit te maken, maar het heeft ook weer, en u kunt het al raden, ook weer met het stikstofprobleem te maken. En de commissie MER, en nu zeg ik het in gewoon Nederlands, de commissie MER heeft toch wat moeite mee dat als wij iets over stikstof vinden, dat daar niet bij betrokken kan worden. Louter alleen omdat hij er nog niet gereed is. De minister die zou nu weer eind dit jaar, dus we zijn onderhand 3 jaar bezig met die pas, zou dus mee naar buiten komen. Maar tot zo lang houdt de commissie MER ons daarmee wel wat in de ban. In de zin van, ja, eigenlijk kunnen we dan niet veel. We hebben ook toegezegd dat wij de structuurvisie gewoon afronden. Dat we dat ook willen, dat we daarmee dan ook mogelijkheden creëren om mensen die dat toch willen aanpassen. En als het dan past binnen de structuurvisie, dat ze dan via een procedure dat kunnen. Maar wij zijn nog maar zo niet bezig met een bestemmingsplan. Wij willen u vanavond een aantal zaken voorleggen. Dat heeft deels te maken met toch wel de zienswijze, maar ook hoe wij daarmee omgaan. Maurice gaat dat doen. Het is de bedoeling dat u daar eens op reageert, hoe wij daarmee om zijn gegaan. Zoals Maurice Arnoldi zijn presentatie ook houdt. Bijpraten is punt 1. 2 is willen wij graag van u horen hoe u nu tegen de ingenomen standpunten van het college aankijkt. Wij hebben een aantal besluiten genomen in het kader van de keuzedocument. Nou, blijft u daarbij of zegt u van, wij willen een aantal nuances aanbrengen. En hoe kijkt u tegen de zienswijze aan? Kortom, van mijn kant een korte aftrap. En dan graag, voorzitter, het woord aan de heer Arnoldi.
Ik ga ervan uit dat u eerst het verhaal wil doen en dan de vragen.
Dat is prima. Ja, oké.
Prima.
Willy, dank je wel voor de inleiding. Daarmee neem je al heel veel gras voor de voeten weg. Dank je wel daarvoor. Want ik wilde ook beginnen met het doel van de bijeenkomst. Aan de ene kant informatieverschaffing, maar aan de andere kant ook kijken hoe ik aankijk tegen bepaalde richtingen die wij willen innemen bij de verwerking van de zienswijze. U heeft al een memo ontvangen, ik dacht anderhalve week geleden. En daarin is al heel veel aangegeven over de voortgang. Het is goed om daar nog even wat dieper op in te gaan. Nou, de afronding van de eerste fase, de structuurvisie, die nadert zijn voltooiing. Doel om vast te gaan stellen in december. Nou, goed om u daar nog eventjes in dit stadium bij te praten, om niet straks alles aan de orde te hebben bij het ronde tafelgesprek voorafgaand aan de vaststelling. Maar nu al wat geluiden te horen, zodat wij kunnen zien hoe we met zienswijze omgaan, of er bijstelling nodig is. Kijken. Yep. Nou, het programma. Ik wil even ingaan op het conceptadvies van de commissie MER. Daarna ingaan op de zienswijze en vervolgens het vervolg, de stappen die allemaal nog op u afkomen. Het advies. Nou, wat Willy al zei net, heel veel waardering bij de commissie. We hebben ook een heel positief gesprek gehad bij de commissie MER in Utrecht. Ze vonden de gedegen analyse, duidelijke beschrijving van vooral landschap en de verdere milieueffecten. Ze vonden ook het detailniveau heel goed al, omdat het al richting geeft naar het bestemmingsplan, maar constateerden ook een paar tekortkomingen. En die tekortkomingen die waren voor ons aanleiding om te gaan werken aan een aanvulling. We wilden in ieder geval kwalitatief zo goed mogelijk een MER afleveren. Er zijn afspraken over gemaakt met de commissie om dat ook binnen een redelijke tijd te doen, dat we niet opeens maanden gaan doorschuiven vanwege die aanvulling. De afspraak is dat we al in december toch het plan in de raad kunnen behandelen. Omdat zij bereid zijn voor de aanleverdatum van die betreffende raadsvergadering een advies uit te brengen. Dus dat is, wat dat betreft is het prima. Wat betreft die tekortkoming, daar wil ik wel even op ingaan. Allereerst vinden zij het een tekortkoming dat er een onvoldoende integrale afweging is gemaakt. En dat komt hoofdzakelijk voor het feit dat we als uitgangspunt hebben genomen dat landschap leidend is voor onze MER en voor onze structuurvisie. Dus dat betekent dat heel veel keuzes al primair zijn gemaakt in het traject van de landschapsvisie. En dat vervolgens de andere milieuaspecten min of meer getoetst zijn aan keuzes die al min of meer op basis van landschap gemaakt zijn. Nou, dat is in het voortraject bij de commissie MER wel besproken. Maar nu in het gesprek werd toch wel duidelijk dat ze dat wel iets te eenzijdig vonden. En om die reden wordt er nu aan de aanvulling gewerkt, of die is al op een haar na gevuld, waarbij er wordt gewerkt met een kruistabel waar alle aspecten, alle ontwikkelingen tegen elkaar worden gezet en worden bekeken op synergie en op tegenstellingen en op de gevolgen die dat heeft voor de keuzes. Nou, dat heeft niet veel gevolgen, want wat we nu expliciet maken met die tabel, dat zat impliciet al eigenlijk in de besluitvorming. Dus wat dat betreft zou je zeggen, het voegt niet zo heel veel toe, maar het geeft wel inzicht. Dus op zich is het een prima exercitie geweest om die aanvulling gemaakt te hebben. Dat was één. Dan krijgen we het, de stikstofproblematiek, het PAS. Daar hadden wij op voorhand als gemeente besloten, wij gaan in het kader van de structuurvisie geen besluiten nemen over het PAS. De gebruiksruimte is niet bekend, het kader is niet bekend. Dus daar kan je op dit moment nog niet zinvol maatregelen nemen. Om die reden hebben we gezegd, we gaan dat PAS doen in het kader van het bestemmingsplan. Dat kon de commissie begrijpen, want zij zien ook voor welk dilemma de gemeente gesteld wordt. Ze zitten zelf als commissie ook met dat dilemma. Maar ze vonden toch duidelijk een tekortkoming in in de MER. Wat we nu doen met de aanvulling die we gemaakt hebben, dat is dat we drie alternatieven hebben doorgerekend, waarbij wordt gekeken wat nou zonering en quotering voor effecten hebben. En dat blijkt aanzienlijk te zijn. In een van de modellen is er sprake van een terugloop ten opzichte van het maximale alternatief van wel 95%. Nog steeds 5% te veel, want, of misschien wel meer, want eigenlijk moet je in emissie moet je een terugloop hebben. Maar goed, ten opzichte van dat maximale alternatief wat doorgerekend is, waarbij op elk erf mogelijkheden waren voor grondgebonden veehouderijen bijvoorbeeld, en waarbij op elk erf de mogelijkheid is voor een neventak van 2500 vierkante meter intensieve veehouderij. Nou, als je daarin gaat quoteren, dan blijkt dat enorme gevolgen te hebben. Gunstige gevolgen dus. En als we nu, en we hebben die verschillende mogelijkheden, die verschillende alternatieven die we doorgerekend hebben, daar hebben we realistische alternatieven van gemaakt. Bijvoorbeeld een quotering waarbij de hoeveelheid veehouderij worden teruggebracht naar 35% van het totaal aantal agrarische bedrijven. Nou, 35%, daar zal je normaal gesproken niet op komen. Dus dat is een hele ruime aanname. Nou, fijn, op die manier krijgen we richting bestemmingsplan in ieder geval inzicht. Voor de structuurvisie zal het niet veel uitmaken, want de structuurvisie, daar blijft gewoon het college van mening. En ik denk dat het gewoon ook niet anders kan. Dat we pas maatregelen kunnen nemen als het kader bekend is. Derde punt was de luchtkwaliteit. En daar ga ik zelf niet zoveel over zeggen, want ik heb er geen verstand van. Dat had alleen maar te maken met een technische exercitie waarbij er een verschil van inzicht was tussen Witteveen en Bos en de commissie MER. En Witteveen en Bos heeft dat gerepareerd. Dus de drie aanvullingen liggen klaar. Die gaan morgen naar de commissie MER. En dat moet dus gaan leiden tot een tijdig bijgesteld advies. Dan gaan we naar de zienswijze. In totaal hebben we 22 zienswijzen binnengekregen. Heel verschillend van inhoud. Veel van individuele personen, bedrijven. Maar natuurlijk ook van organisaties. De BAN, de provincie, het waterschap en noem maar op. Het zijn er een paar die we graag aan u zouden willen voorleggen vandaag. Omdat dat zaken zijn die in onze ogen politiek van wezenlijk belang zijn. Dat is ten eerste de intensieve veehouderij, waar we 4 individuele zienswijzen hebben binnengekregen en een zienswijze van de LTO. De buitendijkse haven, gemeente Urk en de BAN. De waterparagraaf, en daar waren zienswijzen van het waterschap, provincie en LTO. En het afwijken, de consequentie daarvan, van het provinciaal beleid. En dat is een, ja, gewoon een belangrijke zienswijze die de provincie heeft ingediend.
Voorzitter, ja, even een vraagje tussendoor. Was het niet handig geweest als wij die zienswijze ook gezien hadden?
Stelt de vraag aan mij, denk ik. Dat had wellicht zo geweest, maar het aantal zienswijzen is wel zo groot dat het de vraag is of dat echt, en zeker in dit stadium, zinvol zou zijn geweest. Maar ik denk dat als u daar behoefte aan heeft, aan die zienswijzen, geen enkel probleem om ze toe te sturen.
Nou, vooral ter voorbereiding, als ik eventjes aan mag vullen voor hetgene wat we vanavond horen, dan was het prettig geweest dat wij als commissieleden ons daar wat voor hadden kunnen inlezen.
Ja, dat had gekund, hebben we niet gedaan. En ik weet ook niet of, dat is nu niet repareren, dus dat is niet anders. Maar we zullen de zienswijze, als u de behoefte heeft, zo snel mogelijk toesturen. En dat is eens te meer belangrijk, omdat wat wij graag willen, dat is als dit overleg en dan ook die zienswijze zou leiden bij fracties tot nadere inzichten ten opzichte van de besluitvorming bij het keuzedocument, we graag, en daarvoor hebben we in gedachten 4 oktober als einddatum, daar een inbreng van de fracties voor zouden hebben, zodat we die kunnen meenemen met de behandeling van de zienswijze en de eventuele wijzigingen in de structuurvisie.
Mag ik dan even van u weten wanneer u die gaat toezenden? Want 4 oktober schiet natuurlijk ook al op. Dus dan is het wel handig dat de commissie in ieder geval ook zo snel mogelijk over die zienswijze kan beschikken dan.
Kan wat mij betreft morgen gebeuren.
Prima, dat zie ik dan als een toezegging dat ze morgen worden verzonden.
Prima. De intensieve veehouderij. Daar zijn 4 zienswijzen van individuele agrariërs ingediend. En dat zijn zienswijzen die erop neerkomen dat die bedrijven, en dat gaat allemaal om bedrijven met een huidige AI-aanduiding, willen uitbreiden. Eén daarvan zelfs tot een oppervlak van 3 hectare. En daarin worden ze, ook voor wat betreft die 3 hectare, gesteund door de zienswijze die de LTO heeft ingediend. LTO heeft een gedachte van, waarom zouden we voor intensieve veehouderij een uitzondering maken ten opzichte van de overige bedrijven die tot 3 hectare mogen uitbreiden. Al die zienswijzen zijn gericht op bestaande bedrijven. Dus we hebben het niet over nieuwvestiging, het gaat allemaal, al die zienswijzen die hebben betrekking op bestaande bedrijven. Ik wil even teruggrijpen naar wat er destijds besloten is in het kader van het keuzedocument. AI-bedrijven groter dan 2500 vierkante meter, die zouden alleen nog maar mogen uitbreiden ten behoeve van dierwelzijn. AI-bedrijven kleiner dan 2500 vierkante meter, daarvan is de gedachte in het keuzedocument en dus ook in de conceptstructuurvisie nu, om die onder de agrarische bestemming te brengen, de gewone agrarische bestemming. Verder is er besloten toen dat er geen nieuwe AI-bedrijven worden toegestaan, tenminste niet groter dan 2500 vierkante meter, omdat wel de mogelijkheid is nog steeds om die neventak van 2500 vierkante meter te realiseren. Verder zijn er nog wat algemene voorwaarden, randvoorwaarden gesteld. In de studievisie zijn we er iets van afgeweken van het keuzedocument. Ten eerste voor wat betreft de neventak. Daarvan hebben we in later instantie gezegd, laten we het neven er maar afhalen. Want of het nou neven of hoofdtak is, dat maakt ons eigenlijk niet zo verschrikkelijk fluit. Op elk erf mag er 2500 vierkante meter AI worden gerealiseerd. Dat maakte het in ieder geval straks de regeling simpeler. En wij zien in ieder geval niet het verschil daarin. Verder hebben we aangegeven toen dat ook bij bedrijven die nu een neventak hebben van 2500 vierkante meter en dus al op het maximum zitten, dat die ook de mogelijkheid zouden moeten hebben om in het kader van dierwelzijn te kunnen uitbreiden. Nou, wat betreft die besluitvorming over de AI, die is door bewust genomen. Er zijn in dat verband 3 moties ingediend. 1 motie die verder ging dan wat voorgesteld werd. En dat betreft dan de mogelijkheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. 2 moties die minder ver gingen en die juist grotere beperkingen wilden opleggen. Die moties die hebben het niet gehaald toen. Nou, gaan we er volgens nog van uit dat gezien die bewuste keuze die toen gemaakt is, dat de raadsfracties nog hetzelfde zullen staan ten opzichte van de AI. Maar voor een goede afweging vinden we het wel goed om te laten zien wat nou de verschillen zijn voor een bedrijf in Noordoostpool, een bestaand bedrijf, ten opzichte van het huidige regime. Nou, dat is als volgt. AI-bedrijven en dus ook in de neventak die op een maximum zitten, die hebben ten opzichte van het huidige regime een licht voordeel. Nu mogen ze niet uitbreiden als ze het maximum van het erf bebouwd hebben. Straks mogen ze dat in het kader van dierwelzijn wel. De neventak die niet op het maximum zit, daar is de situatie neutraal voor. Die mag nu tot 2500 vierkante meter en die mag straks op basis van structuurvisie en een bestemmingsplan wat je daarop maakt, ook tot 2500 vierkante meter. Nadelen ontstaan er voor bedrijven die nu groter zijn dan 2500 vierkante meter, AI-bedrijven dan, hè, maar die nog niet het maximum van een erf hebben bebouwd. Die mogen nu uitbreiden tot, hè, met alle erfrechtsbepalingen erop en eraan, tot hun huidige erfgrootte en mogen straks alleen maar uitbreiden vanuit dierwelzijn. Datzelfde, en dat kan een nadeel zijn voor bedrijven die als neventak nu gebouwd zijn en waarvan wij nu zeggen, hè, een neventak kleiner dan 2500 vierkante meter, die gaan we onder de gewone agrarische bestemming brengen. Dat kan een voordeel zijn, want als je onder de gewone agrarische bestemming bent, dan heb je ook de mogelijkheid om op een normale manier je erf uit te breiden en daar landbouwschuren te bouwen enzovoorts. Het kan ook een nadeel zijn als je echt richting een grotere intensieve veehouderij wil, dan kan dat niet meer op het moment dat je de AI-aanduiding kwijt bent. Dan gaan we naar de buitendijkse haven, Urk. Zienswijze was te verwachten, want dezelfde vraag was al gesteld door Urk in het kader van de nota rijkwijde detailniveau. Toen hebben we in dat stadium gereageerd van nou, we gaan het niet meenemen met de structuurvisie, niet meenemen met de MER. We zullen, maar wel met de toezegging dat we geen ontwikkelingen gaan toelaten die de haven zouden belemmeren. Dat was de reactie. En dat was een reden voor. Voor zo'n haven, daar moet je een MER op stellen. En zo'n locatiemer, die is eigenlijk niet het niveau van het niveau van een structuurvisie. Zo'n locatiemer, die is bovengemeentelijk, zo die niet al bovenprovinciaal is. Dus wij als gemeente konden dat gewoon niet en was ook niet verstandig om dus zo'n actie te ondernemen. Nou, wat we nu aan oplossing denken te hebben gevonden, dat is een vorm waarbij je als aanduiding op de kaart, zeg maar, een soort negatieve omschrijving maakt. Hetzelfde als wat we destijds bij de reactienota hebben aangegeven. We gaan geen ontwikkelingen toestaan die de haven fysiek belemmeren. Dan staat op de kaart, het is genoemd zonder dat het bemerkt moet worden, want je zegt niet dat de haven moet komen, je zegt alleen maar dat de haven niet belemmerd zal worden. Dat we niets doen wat de haven in de weg zit. Nou, dat is een oplossing in ieder geval om hier uit deze discussie te komen. Dan water, de waterparagraaf. Daar zijn zienswijzen binnengekomen in de trant ten eerste van dat het vooral een beetje een probleemparagraaf is geworden. Het is meer vanuit de problemen belicht dan vanuit de kansen. Er is ingegaan op de gebruiksfunctie en in relatie tot de bodemdaling. Nou, een bekende kwestie. Wat betreft de eerste zienswijze, die hebben we ons aangetrokken. Want herlezend zie je dat juist die waterparagraaf een paragraaf is die minder ambitie uitstraalt als de andere paragrafen. Daar was dus een veel positiever verhaal achteronder. Dus wij hebben gemeend die paragraaf te moeten aanpassen. Waarbij vooral die aanpassing er een is van toon en van verbreding van de waterparagraaf. Wat betreft de belangen. Het ligt nu eenmaal. Elke partij die heeft hier zijn eigen belang, zijn eigen rol in. Wat die belangen betreft, hebben wij die paragraaf niet veranderd. Want daar staan we natuurlijk voor dat het gemeentelijk belang hierin gewaarborgd wordt. De bedoeling is dat wij u die paragraaf, zeg maar bij als we de discussie hebben over de vaststelling toezenden. En wij kunnen dat misschien ook al op korte termijn doen. Wij kunnen die paragraaf ook al op korte termijn toezenden, zodat u weet wat de gedachte is wat dat betreft. Nou, provinciaal beleid. De provincie die heeft aangegeven dat stuurvisie zoals die nu er ligt, de ontwerpstuurvisie, afwijkt van provinciale beleid. Daar hadden we al een beetje op voorgesorteerd doordat we in de uitvoeringsparagraaf hadden aangegeven dat het geval was en dat we daar overleg over wilden gaan voeren met de provincie. En eigenlijk heeft de provincie naar reactie daar al positief op gereageerd dat ze daar graag dat ze daartoe bereid zijn en dat ze graag dat overleg zo snel mogelijk ingaan. En wat dat betreft willen we ook niet wachten totdat we een keer met de bestemmingsplan aan de gang gaan. In dit stadium kunnen we al dat overleg gaan opstarten. En zeker nadat de structuurvisie is vastgesteld, omdat we weten wat onze uitgangspositie is. Nou, dan gaan we naar het vervolg. Wat de gedachte is, dat is dat we 4 oktober van u een eventuele reactie krijgen waarbij eventuele wijzigingen in standpunten of aanvullingen aan ons gemeld worden, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Dan gaan we naar 21 oktober. Dan is het advies van de definitieve advies van de commissie Mer tijdig om de stukken aan te leveren voor de Raad van december. Waarvan de ronde tafelgesprekken op 25 november plaatsvinden en op 9 december de vaststelling. Dan hebben we de vaststelling en we willen pas na de vaststelling de verdere zaken gaan verwerken in de structuurvisie. Dus de aanpassingen, de definitieve opmaak, maar ook de digitalisering, die zullen pas daarna gaan plaatsvinden. Nou, dan gaan we naar het bestemmingsplan, want we hebben dan die structuurvisie. Maar dan zitten we vanwege het pas nog met het bestemmen van hoe we daarmee verder moeten. Dat pas wordt weer vertraagd. En als het er komt, en daar wordt nu weer van gesproken, ik begreep het laatste bericht maart 2014. Als het er komt, is het maar de vraag of dat een pas is waar wij mee uit de voeten kunnen. Want misschien wordt de regelgeving of in het pas wel zodanig dat we daar weer geen duidelijkheid hebben over de gebruiksruimte en weer in de problemen komen met onze planvorming. Nou, dat weten we dus nu niet hoe dat uitpakt. Wij hebben gemeend dat het onverstandig is om door te gaan in dat proces. Normaal gesproken waren we nu al bezig geweest voor een deel parallel aan de structuurvisie met het bestemmingsplan. Maar op het moment dat je daar nu kosten en moeite in gaat stoppen, dan loop je een veel te groot risico dat je weer vastloopt ergens halverwege. Dus wij hebben gemeend dat niet te moeten doen. En we staan er niet alleen in. De gemeente Steenwekkerland die heeft inmiddels ook de procedure voor bestemmingsplan eigenlijk afgebroken en in plaats daarvan een beheersverordening opgesteld. Dat betekent dus dat we eigenlijk een time-out willen doorvoeren en dat we dus moeten monitoren hoe de verdere ontwikkelingen zijn. Wat zijn de nodige gevolgen? In eerste instantie zijn die gevolgen nog niet echt een probleem. Ons bestemmingsplan is nog volledig geldend, inclusief het heffen van leges tot april 2016. Misschien langer, afhankelijk van de juridische vertaling daarvan. Mocht dat om welke reden niet haalbaar zijn, dan kunnen we eventueel terugvallen op een beheersverordening. Of terugvallen, dan zouden we die moeten opstellen. Dat moet je niet zien als de oplossing, want een beheersverordening, daarmee kan je niet ontwikkelingsgericht iets doen. Het is echt een paardenmiddel op het moment dat je in de problemen komt voor wat betreft de leges. Dan wat betreft de bouwmogelijkheden, zullen die periode dat de structuurvisie is vastgesteld en we nog niet begonnen zijn met het bestemmingsplan, dan zullen er gewoon nog steeds bouwaanvragen komen. Nou, dat betekent dat bouwaanvragen die passen binnen het vigerende bestemmingsplan gewoon zullen worden afgehandeld. En dan is er een tweede categorie waarbij plannen niet passen in het vigerende bestemmingsplan, maar wel passen in de structuurvisie. Daar zal per geval afzonderlijk een procedure gevolgd kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat het natuurlijk past in de structuurvisie, maar ook dat er provinciale medewerking voor is. Want op het moment dat we op bestemmingsplanniveau komen, dan hebben we altijd met de provincie te maken. Betekent bijvoorbeeld dat als we nog niet uit de rood voor rood discussie zijn, dat we niet een partiële zinning kunnen maken voor 4 woningen op een erf. Omdat je dan van tevoren weet dat dat zal sneuvelen. En verder, en dat is dus provinciale medewerking, daar zijn we van afhankelijk. We zijn ook afhankelijk van de milieueffectrapportage. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we die zo goed mogelijk maken. Want zaken die niet in die mergoed zijn ondergebracht, die kunnen bij bezwaar ook op problemen stuiten. Nou, dan dank u voor uw aandacht. En als er vragen zijn,
ja, dank
dan...
u wel. Ik zal even kijken. Meneer Tuinika, zie ik.
Ja, even het laatste punt. Als het dan om erfsingels gaat, of om de meters tot de sloot, wat gaan we dan doen?
We hebben nu nog gewoon met het vigerende bestemmingsplan te maken. Dus zolang wij niet een nieuw bestemmingsplan in procedure brengen. Ook, ik heb het praten eigenlijk over de omgekeerde situatie. Het past binnen het bestemmingsplan en het is strijdig met de structuurvisie. Zou dus in theorie mogelijk zijn. Dan is gewoon het bestemmingsplan van toepassing.
Nou, laten we het maar zo houden.
Ik denk dat
meneer Veldkamp?
Misschien, daarvoor zit ik wel want ik denk dat we ook af en toe even op elkaar mogen liggen. Ik denk, Tuinige, je zegt van laten we het maar zo houden. Dan praat je misschien over een paar meter afstand van de singel tot de schuur waar we het wel eens over gehad hebben. Maar je moet dan ook rekening mee houden dat een aantal zaken wel duidelijk verlicht en verbeterd zijn naar de agrariërs. En die denk ik dat we die verbeteringen wel graag door willen voeren. Wij overwegen dus ook, of wij zijn daar al mee bezig, om daar waar we straks kunnen anticiperen op de betere regels voor de ondernemer, dat we dat wel gaan doen. Dus uw opmerking van, laat me zo houden, is misschien wel even te kort door de bocht. Want wij vinden dit bestemmingsplan of deze structuurvisie nog steeds ontwikkelingsplanologie, zoals dat ze mooi noemen. Dus hoe sneller dat in werking wordt gesteld, hoe liever wij het ook hebben.
Heer, een reactie even van mij op die erfsingels en op het bouwen tot een sloot. Ik weet een paar gevallen, daar wordt toch wel wat moeilijk gedaan op dit moment hier in dit huis. En de burgers die praten misschien ook makkelijker dan de werkelijkheid is, maar dat hoor je dan wel eens. En dan heb ik zoiets van, als we gewoon het vigerend bestemmingsplan hebben... Ja, wat is dan het probleem?
En loopt dus nu vast, en ik ken daar nu 2 gevallen van, vast op vigerend bestemmingsplan. Toevallig zijn dat 2, of althans die 2 gevallen die ik weet, daar is wel ook, dat is ook de ruimte die binnen het vigerend bestemmingsplan loopt, kunnen we daar ook maatwerk en oplossingsgericht werken. Daar wordt gewoon een oplossing voor gezocht.
Dank u wel, meneer Veldkamp.
Voorzitter, ik had een procedurele vraag. Wij hebben voor 4 oktober moeten wij dan aangeven wat wij vinden als fractie, of wij afwijkend gaan of onze mening gaan bijstellen. Bijvoorbeeld wij gaan met op de AI-bedrijf een heel ander standpunt innemen. Hoe gaan we dat dan doorvoeren? Want gaan jullie dan monitoren, die fractie heeft zoveel zetels en dan hebben we nu een meerderheid daarvoor. Hoe krijgen wij dat terug als commissie? Want het kan best wel, we voeren dan geen discussie over en toch kan het wel de uitkomst wijzigen. We krijgen niet nog in de commissievergadering, dit komt eruit. Hoe gaan we daarmee verder? Als bijvoorbeeld nu 2 partijen wijzigen van standpunt, waardoor er misschien een andere, voor een van de moties die u noemde, een andere meerderheid van zijn. Maar die is er niet. Hoe gaan we daarmee verder?
Kijk, het laatste woord is bij de Raad en de Raad stemt daar uiteindelijk ook over. En dat kan gewoon net zoals bij de keuzedocument, kan dat via amendementen. Maar wij willen de zienswijzes in acht nemen. En wij willen ook meenemen, voordat we daarop gaan reageren op die zienswijze, want we kunnen ze ook allemaal, afwijzen. Maar voordat we dat gaan doen, of voordat we ze gaan toewijzen, willen we u graag horen. Wat vindt u ervan? Als u zegt van, gooi maar los intensieve veehouderij, hoe meer hoe liever. Nou, dan zullen wij dat misschien niet zo invullen, maar wij zullen daar op die manier rekening mee houden. Als u een omgekeerde reactie geeft, zullen we daar ook mee gaan. Het is vooral bedoeld dat wij, inspelen op de zienswijze. Want dat is onze plicht aan de hand van de keuzedocument. Want dat is op het ogenblik wat we met z'n allen hebben vastgesteld. Maar als u zegt van, er zijn nu zoveel nieuwe dingen. College, wilt u daar nog eens aan denken voordat u naar ons komt met het definitieve stuk?
Dank u wel. Mevrouw Wiedijk.
De laatste zin was van het is afhankelijk van de medewerking van de provincie. Zal ik me zomaar eens af te vragen, maakt dat dan nog wat uit? Welke provincie?
Ja, dat gaat wel wat uitmaken, denk ik. Onze provincie heeft een aantal standpunten neergelegd in de omgevingsplan. En nog in een aantal andere beleidsstukken. Die afwijken van hetgeen wat wij nu willen in de structuurvisie. Als we in onder andere provincie komen te vallen. Ja, dan moeten we maar afwachten wat daarvoor voor standpunten over dit soort onderwerpen worden ingenomen.
Misschien met een kleine nuance. Onze provincie werkt momenteel aan een nieuw provinciaal omgevingsplan. Doordat wij nu wat vooruitlopend zijn, zal ook de provincie, althans wij doen die poging, dat de provincie ook rekening houdt met de nieuwe POP, met ons bestemmingsplan of onze structuurvisie, dat is één. Als, laten we zeggen, dat POP wordt denk ik nog wel vastgesteld voordat er een nieuwe provincie is, dan is op dat moment het provinciaal omgevingsplan van de provincie Flevoland ook geldend voor dit gebied, bij welke provincie we dan ook horen. Ik ga er dan vanuit, als de provincie Overijssel het een waardeloos omgevingsplan vindt, dan zullen zij die procedure toch wel eens netjes moeten lopen.
Dank u wel, meneer Wielinga, zag ik.
Ja, voorzitter, wij hebben Maurice gehoord vanavond. En bijzonder veel respect op de manier waarop Maurice erin zit. En zo staat hij ook bekend. Mijn volledige vertrouwen durf ik haast in je handen te leggen. Maar ik word toch gevraagd om een oordeel. En dan kom ik even terug op de reactie van de heer Tuinig aan het begin van deze presentatie. Dat we toch wel erg jammer vinden dat wij ons niet beter hebben kunnen voorbereiden. Ik heb zelf ook al een tijd zitten wachten op die zienswijze. Omdat je dan ook even ruggespraak kunt houden. Bijvoorbeeld met een LTO of met andere indieners van zienswijze. Ik vind het heel lastig om aan de hand van uw presentatie vanavond, overigens alle respect, maar ik kon het niet altijd volgen. En als ik de gezichten hier aan de tafel af en toe zag, dan denk ik dat ik niet alleen daarin sta. Maar ons wordt wel gevraagd om daar 4 oktober een mening over te geven. En ik moet u zeggen, dat valt niet mee.
Nou, ik denk
volgens mij heeft Maurice.
Ja, ik kan het zeggen. Dat heeft de heer Arnoldi natuurlijk uitgelegd. Waarom dat ze dat hebben gedaan. Dus helaas kunnen we daar op dit moment niets van veranderen. Maar aangezien u geen vraag heeft, ga ik nu door naar meneer Pausma.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik vond het overigens glashelder. Ik heb er geen woord van gemist en ik snap het allemaal. Alleen één ding popte op. U zegt, we tekenen de buitendijkse haven alleen maar in. En we nemen het niet mee als druk op het milieu, zal ik maar zeggen. Maar als die part nou wel komt, ik heb geen idee hoe grote invloed de stikstofproductie van een buitendijkse haven is. Zou zich dan een situatie kunnen voordoen dat alle plannen die we nu hebben van de kaart moeten, om juist de buitenlandse haven mogelijk te maken? Dat er een keuze wordt tussen of de haven of de activiteit op het land?
U bedoelt dat door die toezegging te doen, of door die aanduiding te doen op de kaart, dat daar een grotere invloed vanuit zou gaan. En misschien zelfs een invloed die op het hele gebied betrekking heeft. Dat moeten we in ieder geval zien te ondervangen. En ja, wat dat betreft moet je kijken hoe je het gebied inkadert, zeg maar. En dat is dus een kwestie, ja, of we dat met een aanduiding doen met een ster of met een gebiedsaanduiding, daar moeten we gewoon nog even naar kijken hoe dat praktisch invulling geeft. Maar in ieder geval, ja, het is logisch dat we dit niet voor het hele, zeg maar, niet van invloed willen laten zijn op het hele gebied, dat je bij wijze van spreken al je andere activiteiten in de weg zou zitten.
Ja, maar stikstof laat zich dan weer niet inkaderen.
Nee, daar heb je gelijk in. Ik zit zelf in de stuurgroep, een taskforce zoals dat heet, voor de Buitendijkse haven. Stikstof hoeven daar denk ik nauwelijks voor vanuit te vrezen, omdat het geen traffic haven wordt, geen haven waar heel veel traffic is, maar vooral een haven die het nautische industrie, dus dat is het maken van schepen, heb je nou niet de meest massale verkeer nodig. De provincie wil ook absoluut niet hebben dat het een overslaghaven of een goederenhaven wordt. Dus dat valt er mee. Maar de provincie of de gemeente Urk vraagt steeds aan mij: neem het nou op, dan kunnen jullie ook de mergelijk erop loslaten. Ik zeg, dan heb ik een heel groot probleem, want ik weet niet eens waar we het over hebben. Er zijn natuurlijk wel een consortium die dat wil gaan doen. Maar we weten nog bij lange na niet of dat doorgaat. We weten nog bij lange na niet of daar bedrijven bij komen of afvallen. Dus we weten niet wat we moeten berekenen. En ons standpunt is ook van, wij nemen het nu op. Zoals Arnold heeft gezegd, dan maken we het in ieder geval niet onmogelijk. Maar het kan dan gewoon. Dat is ook betrouwbaar naar de burgers toe. Van anders zouden sommigen een keer achter een erf of voor een huizen een haven zien. Nee, we geven het aan dat het zou kunnen. Maar er komt dan ter zijner tijd, als het zover is, komt er een aparte planmer over. Of een inpassingsmer, ik weet niet of het heet. En dan moet ook alles berekend worden. Dat kan dan ook, omdat je dan die gegevens hebt. Maar dan moet er eerst duidelijkheid zijn hoe die haven gaat functioneren. Maar ik ben niet bang dat daar nou hele grote aanslagen op onze stikstofruimte vanuit komen.
Dank u wel. Kijk nog even de kring rond. Zijn er nog meer vragen? Geen vragen meer? Dan sluit ik dit agendapunt. Dan wil ik met u nog wel even bij u nog even de vraag voorleggen of u over het bestemmingsplan N50 Ramschool Ens, of u daarmee akkoord gaat dat als hamerstuk doorgaat naar de raad. Ja, u gaat akkoord. Dan wil ik u allen bedanken voor uw inbreng en wens ik u wel thuis.